Heerlijk om in Gods tegenwoordigheid met elkaar samen te zijn. Zijn naam te aanbidden, zijn naam ook aan te roepen. Van harte welkom allemaal, ook als je hier misschien voor de eerste keer bent. Misschien voor de tweede, derde keer, duizendste keer, maakt niet uit. Welkom thuis. We zijn bezig met een prekenserie uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. En het thema vanmorgen is stap uit de luiers. En de vraag is daarbij, hoe stap ik uit de luiers? In de brief van Paulus aan Efeze zien we een prachtige balans tussen leer en leven. Tussen zijn en doen. Tussen gaven en opdracht. We hebben de afgelopen weken gekeken naar onze geweldige positie in Christus. Nu gaan we kijken naar onze conditie in Christus en deze uitwerken vanuit de rust, vanuit de overwinning en vanuit de liefde van Jezus die ons vult met alle volheid Gods. Het sleutelwoord was in het begin, in het eerste hoofdstuk, het tweede hoofdstuk ook nog zitten, genieten van onze geestelijke rijkdom, onze geestelijke zegeningen in Hem. Nu is het sleutelwoord wandelen en roeping om geestelijk volwassen te worden. Het wordt tijd om uit de box te stappen, zou ik zeggen. Om niet meer te blijven zitten in die heerlijke omgeving van die grote box, die hemelse box vol zegeningen in de hemelsferen, in hemelse gewesten. Heerlijk om daar te zitten, maar we moeten ook gaan wandelen. Het wordt tijd om te gaan wandelen, om uit te werken wat door de Heilige Geest is ingewerkt in ons dagelijks leven. En dan vervolgens om stand te houden tegen de listen, de aanvallen en verleidingen van de duivel. Want lieve mensen, wat is er een geestelijke strijd gaande? Onvoorstelbaar. Stand houden. Ik wil voordat ik verder ga, maar daar heb ik ook enige moeite voor gedaan. Ik vind dat heel fijn, heel mooi om ook mensen te helpen, connectgroepleiders te helpen. De preeknotities worden ook beschikbaar gesteld voor alle connectgroepen, alle connectgroepleiders. Maar een kort overzicht over onze relatie tussen onze rijkdom en onze rijkdom en onze roeping door de hele brief heen. Lees mee. Allereerst onze rijkdom. Oftewel de gaven de gaven die we hebben ontvangen. De rijke overvloedige genade aan de ene kant. Want als kinderen van God behoren we toe aan het lichaam van Christus. Amen. Maar dan ook onze roeping, oftewel onze opdracht in hoofdstuk 4. Geroepen tot een wandel die de roeping waardig maakt. Als kinderen van God bewaren we de eenheid van het lichaam van Christus. We behoren toe aan het lichaam, maar we worden, dat is onze gave. He, onze rijkdom, als het ware, onze opgave is om die eenheid te bewaren, te beschermen. Dan vervolgens, hoofdstuk 2, onze rijkdom, gaven, de rijke overvloedige genade uitzicht in hierin. Hij heeft ons samen met hem opgewekt uit de dood. We waren dood door onze zonden, onze overtredingen, onze misstappen. We zijn levend gemaakt met hem. En dan onze roeping, onze opdracht. We zijn geroepen om de oude mens af te leggen als een kleed. Trek de grafkleren uit die te gronden gaan, die ten verderve gaan. En dan vervolgens, ook nog in hoofdstuk 2, onze rijkdom, gaven. De rijke overvloedige genade houdt in, verzoend door het kruis. Verzoend door het kruis, waardoor de muur van vijandschap tegen de vlakte ging. De scheidingsmuur die scheiding maakte tussen volkeren en rassen en bepaalde klassen. Het bloed van Jezus heeft vrede gebracht. Maar dan, heerlijk, om dat te beseffen, om dat in te zien, om onze plaats te nemen, om te gaan zitten, maar dan moeten we dat gaan uitwerken. Onze roeping is dan geroepen om vervuld te blijven met de Heilige Geest. Want leef in vrede, zegt Paulus, en harmonie met elkaar uit ontzag, uit eerbied voor Christus. Dat is onze opdracht. De vrede zoeken. De harmonie zoeken. En dan vervolgens, in hoofdstuk 3, de rijke roeping van Gods overvloedige genade als mysterie dat onthuld is. De overwinning van Jezus Christus over alle machten en krachten van de duivel. Zijn overwinning. Wat een zegen. Wat een autoriteit hebben we ontvangen. In hem. Maar dan onze roeping. Onze opdracht. We zijn geroepen om in de kracht van Jezus te gaan staan. Om zijn kracht, zijn sterkte te zoeken. Houd stand door de wapens van God op te nemen. Om weerstand te bieden tegen de aanvallen van de duivel. Dat is een geweldig overzicht. Ik zou zeggen, print het uit. Plak het boven je bed. Maar ga dat echt eens een keer goed doornemen. Want dan besef je wat je positie is in Christus. Maar ook wat van je verwacht wordt in Christus. Maar eerst, vanmorgen, stap uit de luiers. Ik heb niet voor niets deze speen meegenomen. Ik was hem vergeten, daarom was ik was laat. Ik moest weer helemaal terugrijden. En toen bleek hij in mijn jaszak te zitten, gewoon in mijn kantoor. Goed, oké. Okay. Ja. Een legitieme reden om te laten komen. Hè? Stap uit de luiers. Weet je, het probleem is dat heel veel mensen niet uit de luiers willen stappen. Het is wel prima zo. Het is wel comfortabel zo. Er zijn soms letterlijk mensen die niet uit de luiers willen stappen, maar zelfs in de luiers stappen. Echt. Of nog zo'n heerlijke speen in de mond willen hebben. En zuigeling willen blijven. Moet je me voorstellen als ik zo ga preken. Dat komt niet goed, hè? Daar versta je ook niet veel van. Hè? Nou, hij is ook inmiddels slechte kwaliteit speen. Bedankt bol.com. Goed. Ook christenen willen zuigeling, willen afhankelijk blijven van melk. Willen niet duiken in vast voedsel. Weet je, ik zag een keer op het nieuws het volgende bericht. Exhibitionist in luier teistert Oklahoma. Dat is een staat in Amerika, in het zuiden van Amerika. Die man ging de hele staat Oklahoma door en toonde hetzelfde patroon. Hij ging gekleed een restaurant binnen of een winkel binnen en kwam er in een luier weer uit. Een volwassen man. En hij werd de diaperflesser genoemd. Oftewel de luiertoner. Nou, sommige mensen willen net als deze man niet zinnelijk worden. Geestelijk gezien. En uit de luier stappen, uit de bok stappen. Weet je, we worden in de volgende drie hoofdstukken nu opgeroepen om te wandelen in eenheid, in reinheid, in harmonie en in overwinning. Dus op grond van wie we zijn, niet van wie we waren, van wie we zijn in Jezus Christus, een nieuwe schepping, gaan we kijken naar wat er van ons verwacht mag worden. Hoe stap ik uit de luiers? Allereerst, lees mee. Ik stap uit de luiers door vol ijver te gaan wandelen in balans en in lijn met mijn roeping, met mijn hemelse roeping. En we zijn geroepen met een hemelse roeping. En we worden opgeroepen door Paulus om vol ijver te gaan wandelen. Niet slapjes, niet lauw, maar vurig te gaan wandelen. Dien de Heer met een vurige geest. Amen. Efezeus 4 vers 1. Zo roep ik, zegt Paulus, de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Hoe dan? In alle nederigheid, in alle zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Hey, het is een feit dat we in Christus al één zijn. Maar het gaat hier om het bewaren, het bewaken, het beschermen van die eenheid. Daar is ijver voor nodig. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Paulus, hij roept de gemeente op tot een wandel die waardig is. En het woordje waardig in het Grieks, axios, betekent letterlijk in balans met. Oftewel in overeenstemming met onze roeping. Met jouw roeping. Dus je roeping en je wandel moeten met elkaar in balans komen. Niet uit balans raken. Je zegt het een en je doet het ander. Waarom is dit van belang? Inzicht in de rijkdom van je roeping bepaalt namelijk hoe je je gedraagt. Hoe je door het leven gaat. Hoe je gaat wandelen. Hoe je met elkaar gaat omgaan. Hoe je praat. Hoe je doet. Weet je, de meeste problemen in kerken en in relaties zijn te wijten aan onvolwassen geestelijk gedrag, infantiel gedrag. Mensen willen nog de spenning in de mond. Zondag na zondag. Ik blijf zuigeling. Dat voelt lekker. Weet je, vast voedsel is veel lekkerder. Een lekkere biefstuk is veel lekkerder, vind ik tenminste, dan een bordje pap. Maar goed. Maar blijf niet in de pap hangen. Amen. Sorry voor de vegetariërs, veganisten. Ja, gisteren tijdens de lunch, tijdens de conferentie, bracht die meneer daar ons naar een heerlijke kebabtent. Geen spijt van gehad. Goed. Waar ben ik? Voor het bewaren. We zijn in Christus per definitie één. Maar voor het bewaren van eenheid zijn wel de specifieke, hele concrete karaktereigenschappen nodig. Want een wandel, lees mee, een wandel in balans en in lijn met mijn roeping houdt in, lees mee, een wandel in nederigheid. Ik kies voor een buigzame houding. Ik kies voor een buigzame. Het betekent dat je jezelf kent. Het betekent ook dat je jezelf accepteert. Door de genade van Christus, dat je jezelf bent tot eer van God. Je mag jezelf lief hebben, anders kun je daarnaast ook niet lief hebben. Jezelf omarmen met je gaven en talenten. Jezelf omarmen met je zwakte, maar ook met je sterkte. Wat God niet wil, is dat je jezelf hoger aanslaat dan je kunt verantwoorden. Maar ook niet lager. Je hoeft geestelijk gezien niet als een narcist door het leven te gaan, maar ook niet als een masochist. Paulus, hij zei, overschat uzelf niet, maar laat u in uw denken leiden door bescheidenheid. En nederigheid is die genade die je in staat stelt om te buigen voor God, maar ook voor andere mensen. Om te streven naar het welzijn van je vrouw of je man. Het welzijn van je kinderen of collega's, je broeders en zusters in de gemeente. Nederigheid. Niet hoger, maar ook niet minder over jezelf. En dan vervolgens, het houdt in, hoe beijver je je voor die eenheid? Het houdt in een wandel in zachtmoedigheid. Ik breng mijn emoties onder controle. Want zachtmoedigheid is geen zwakheid, maar het is kracht onder controle. Dit woord werd ook wel toegepast op een verzachtend medicijn, om de pijn of de kou te onderdrukken. Dat is zachtmoedigheid. Je laat je emoties niet de vrije loop. En dan een wandel in geduld. Oftewel, ik ontwikkel een lange adem in mijn relaties. En we hebben lange adem nodig, lieve mensen. We hebben lange adem nodig. Langmoedigheid of geduld. Lang. Er zit bijna het woordje lang in. Langmoedigheid. Het betekent dat je volhardt ondanks de druk die je wordt uitgeoefend. Het is die genade die je in staat stelt om het uit te houden, ook al is er onrecht. In het stuk Othello zei Shakespeare, hoe arm zijn zij die geen geduld hebben. Paulus zegt, de liefde is geduldig. En weet je, geduld zal meer bereiken dan onze kracht. En dan zegt Paulus, die heeft het over een wandel in verdraagzaamheid. Dat betekent niet dat je alles maar moet tolereren. Maar verdraagzaamheid, dat is het besef dat ik net zoveel genade nodig heb als de ander. Ik heb net zoveel genade nodig als die zondaar die op straat rondloopt of rondwaalt en God niet kent. Ik heb net zoveel vergeving nodig. Verdraagzaamheid is die genade die een ander kan dragen. Ook al loopt het misschien stroef. Ook al loopt het misschien niet lekker. Ondanks de gebreken die je ziet, kijk je door de bril van genade om te verdragen. Want je hebt zelf ook verdraagzaamheid nodig. En dan een wandel in vrede. Ik zoek naar harmonie en verbinding in plaats van heers en verdeeldheid. Weet je, we kunnen niet voor iedereen warme gevoelens hebben. En liefde is natuurlijk ook een keuze, maar er zijn altijd mensen die ons niet liggen. Zo had een vrouw eens een enorme hekel aan Winston Churchill. Je kent wel die premier van Groot-Brittannië, die de geallieerde leider vanuit Engeland. En er was een vrouw die op een dag tegen hem dit zei. Winston, als jij mijn man was, zou ik arsenicum in je thee doen. Zo'n hekel had ze ten opzichte van Winston Churchill. Weet je wat Churchill zei? Mevrouw, als u mijn vrouw was, zou ik die thee meteen opdrinken. Maar zo kunnen we in de gemeente niet met elkaar omgaan, hè? Zo mogen we zelfs niet eens met elkaar omgaan. Volwassenheid zoekt ondanks de verschillen naar harmonie. Dus Paulus zegt, trek de band van vrede aan. Niet de karateband, de band van vrede, als je de eenheid wil bevorderen. Eenheid is trouwens niet overal gelijk in zijn. Eenheid is wel dezelfde gerichtheid hebben. En dezelfde mentaliteit, de houding, de gezindheid van Christus hebben. En weet je, telkens als je wrok koestert tegen iemand, of verbitterd raakt ten opzichte van iemand, geef je die persoon een stukje van je hart. Dan geef je hem of haar een stukje van je aandacht, een stukje van je gedachten, een stukje van je leven. Doodzonde. Maar de vrede van God heeft vergevende en samenbindende kracht. Dus zegt Paulus in Efeze 4 vers 3, we gaan verder, span u in. Om de eenheid die de geest geeft te bewaren. Door met elkaar in vrede samen te leven, want er is één lichaam en één geest. Zoals u ook één hoop hebt op grond van uw roeping. Er is één Heer, één geloof en één doop. Er is één God die de Vader is van alle mensen en die boven allen staat. Door allen werkt en in allen aanwezig is. Wauw. Wat een proclamatie is dit. Wat wil dat zeggen? Het is behoorlijk wat theologie, wat Paulus hierin pompt, of niet? Ik zal proberen heel kort het een en ander uit te leggen. Maar eigenlijk geloof ik dat hij dit doet met een hele duidelijke reden. Hij heeft een hele duidelijke, heldere motivatie. Want luister, echte eenheid, geestelijke eenheid, kan alleen gebouwd worden op Bijbelse waarheden en feiten. Volwassen worden betekent wandelen op grond van deze waarheden. Dus wat ons verbindt met elkaar zijn de volgende geloofsfeiten. En die moet je altijd voorop stellen. Anders gaat het over smaak, verschil van stijl, dit en meningen zus en meningen zo. Wat zegt het woord van God? Dat is leidend voor ons leven. En hij zegt, er is één lichaam. Paulus heeft het hier over het lichaam van Christus natuurlijk. En in dat lichaam, niet alleen plaatselijk, universeel, en niet alleen universeel, maar ook plaatselijk, word je opgebouwd, toegerust, met het oog op geestelijke groei. En met andere woorden, we moeten de hoofdzaken altijd tot prioriteit maken. Want dan worden de bijzaken van secundair en ondergeschikt belang. Wat voor kleur dit podium heeft, wat voor jasje ik ook draag, dat maakt dan niet uit. Augustine zei eenheid in essentiële dingen, fundamentele dingen. Vrijheid in bijkomstige dingen en liefde in alle dingen. Amen. En dan, er is één geest. Het is dezelfde geest die ons allemaal doordrenkt, die ons bestuurt, die ons leidt, die ons vervult. De activiteit van de Heilige Geest, die produceert, die resulteert altijd in een leven van aanbidding. Waarin Jezus wordt verhoogd, waarin Jezus wordt aanbeden. We hebben gezien, oh Jezus, I speak Jesus. Ik spreek Jezus, ik wil dat Jezus wordt vergroot in jou. En ik wil daarbij helpen. Er is één hoop. Dat is de nieuwe hemel en aarde die God beloofd heeft. Want wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst. Waarin uiteindelijk, zegt Paulus ook in Efeze 1 en 2, alle machten en alle krachten en alle koningen onderworpen worden aan de heerschappij van Jezus. Er is één Heer. Er is één geloof. Met andere woorden, hij wil zeggen, er is één redder. Er is één middelaar tussen God en mensen. Vele wegen leiden tot Rome. Er is maar één weg die leidt tot de hemel. Jezus is de weg naar redding. Die vrij maakt. Hij is de waarheid dat ons leven zin geeft. Er is één geloof. Ja, heel veel godsdiensten, maar er is maar één geloof dat reddend is. Dat zaligmakend is. Een ouderwets woord, maar toch een mooi woord. Er is ook maar één doop. Eén doop die onze inlijving in Christus zichtbaar maakt. Want door de doop bekleed je jezelf met Christus. Er is één God die Vader is. Er is één God die Vader. Lieve mensen, we roepen dezelfde Vader aan. Door diezelfde ene geest. Op grond van dat verlossende werk van Jezus aan het kruis. Weet je, tegenover het Griekse denken dat voor elke stad en elke situatie een God ter beschikking zou staan. Zegt Paulus, wacht even, ook tegen de Efeziërs in Klein-Azië. Er is slechts één God. En wat waren er hun afgoden? Artemis, we hebben gezien. Oftewel Diana, de God van de vruchtbaarheid, van de immoraliteit uiteindelijk. Maar wat ons één maakt, zijn deze geloofsfeiten. Wat we daarvoor gaan. Dat we ons daarna uitstrekken. En dan ten tweede. Hoe word ik geestelijk volwassen? Ik stap uit de luiers. Hoe doe je dat? Door dienend te gaan wandelen in de gaven die de Heilige Geest mij geeft tot opbouw van het lichaam van Christus. Door dienend te gaan wandelen in de gaven die de Heilige Geest jou en mij gegeven heeft. Weet je, de kerk van Christus is geen uniforme kerk. Het is een kerk vol diversiteit. Het is een kerk vol verscheidenheid. Met zoveel verschillende persoonlijkheden, verschillende passies, verschillende talenten, verschillende gaven. En in elke gelovige krijgt de genade van God een persoonlijke toepassing en uitwerking. Want iedereen krijgt specifieke gaven om te gaan gebruiken als stimulans voor de eenheid en de groei van het hele lichaam. Niet alleen hier, maar ook buiten deze kerk. Efeze 4, vers 7. Paulus zegt, maar ieder van ons, lees mee, is genade geschonken. Een charismata. Naar de maat waarmee Christus heeft gegeven. Daarom zegt de schrift, hij steeg op naar omhoog. En hij citeert letterlijk een psalm, psalm 68. En hij voerde gevangenen mee, verdeelde gaven onder de mensen. En de woorden hij steeg op kunnen niets anders betekenen, zegt Paulus, dan dat hij ook afdaalde naar wat lager ligt, de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als die is opgestegen, hoog boven alle hemelruimte, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Psalm 68, wat houdt dat in? Hier wordt de triomftocht van koning David uitgebeeld, die in zijn optocht krijgsgevangenen meesleept en vervolgens geschenken, cadeautjes aan het volk uitdeelt. Dit is een beeld natuurlijk ook van Christus hemelvaart. En wat gebeurde daar? Jezus, hij voerde krijgsgevangenen mee. Dat zijn de overheden, de machten van Satan. Hij heeft ze overwonnen. En hij trakteert zijn kerk met gaven van genade. Met name hier ook de bedieningsgaven. En daarin zit diversiteit. Daar zit verscheidenheid in. Er zijn, zegt Paulus in 1 Korinthe 12, verscheidene werkingen en werkzaamheden in het lichaam. Er zijn openbaringsgaven. Een woord van kennis, een woord van wijsheid. Een profetie. Openbaringsgaven, onderscheiding van geesten. Er zijn manifestatiegaven. Spontane werking van krachten, van genezingen, van wonderen. En de Heer die deelt uit zoals Hij wil. Er zijn bedieningsgaven, meer aan personen gebonden, zoals leiderschap, onderwijs, pastoraat. Maar wat is precies een geestelijke gave? Een algemene definitie. Een geestelijke gave is een speciale bekwaamheid of salving die God geeft om zijn kerk te dienen op een manier dat Jezus de eer krijgt en mensen worden opgebouwd. Mensen worden ingeschakeld in het werk van de bediening. God geeft dan ook specifiek mensen, bedieningsgaven, zegt Paulus, aan de kerk. Die de gelovigen bekwamen in hun dienst aan God. Die de gelovigen motiveren en inspireren en stimuleren om gezamenlijk de missie van Jezus Christus in deze wereld toe te gaan passen en uit te gaan werken. Amen. De toerusingsgaven. En hij laat ons een prachtig portret zien van deze bedieningen. Efeze 4 en 11. Ik word hier heel erg enthousiast over. Dit zijn gaven, zegt hij. Sommigen zijn apostel, andere profeet, weer andere evangelist of herder en leraar. Je kunt niet alleen maar een herder en leraar nodig. Je hebt ook een apostel nodig. Je hebt ook een profeet nodig. Dat zijn andere bedieningen. Andere vormen van bedieningsgaven en uitingen. Je moet ze niet tegen elkaar uitspelen. Paulus zegt ja, de ene die begiet, de ander die plant, de ander begiet. Maar God geeft uiteindelijk de wasdom. Je hebt een Kefas, een Petrus, je hebt een Apollos en je hebt een Paulus. En in Korinthe gingen ze die gasten tegen elkaar uitspelen. Ja, maar ik ben voor Paulus. En anders, ik ben voor Kefas. De Heer is een verdeeldheid. Wat een vleeselijke onvolwassen toestand. Er zijn kinderen, zegt hij, vleeselijk. Je hebt ze allemaal nodig. Een Paulus. Een, of een, Apollos of een Petrus. En zo komen, en er staat zo, worden diegenen die God toeboren toegerust om hem te dienen, het lichaam van Christus op te bouwen. Zo komen we allen tot eenheid in het geloof en in de kennis van de Zoon van God, tot eenheid in de volmaakte mens, tot de volmaakte rijpheid van Christus. Voortdurend gaat het hier over geestelijke groei en geestelijke volwassenheid. Daar heb je elkaar voor nodig, alle gaven, maar ook de bedieningen heb je daarvoor nodig. Weet je, het Griekse woord voor toerusting, er staat hier letterlijk toegerust, dan worden de heilige gelovigen toegerust. Het Griekse woord heeft verschillende toepassingen. Ik zal er twee noemen. Dat is heel interessant. Als Paulus gebruikt dit woordje niet voor niets. We worden toegerust door de bedieningsgaven. Opgebouwd om geestelijk te groeien, om sterk te worden. In God, in de sterkte van zijn kracht. En hij gebruikt allereerst deze term ook als medische term. En dan wordt het spalken van een gebroken been benadrukt. Is dat niet bijzonder? Of een gebroken arm. Die wordt in een spalk gezet. Het kan ook gebruikt worden als scheepsterm. En dan moet je denken aan het repareren van de vissersnetten, van de boten. Want die netten waarmee heel veel vis werd gevangen, die gingen ook wel eens kapot. Die moesten weer gerepareerd, hersteld worden. Zo worden wij toegerust, hersteld, gerepareerd om het werk te doen van de bedieningen. Weet je, ik gebruik altijd het beeld van de hand. Ik heb het in het verleden wel eens gebruikt. Maar er zijn zoveel nieuwe mensen, jonge mensen. Als je het hebt over de bedieningsgaven, dat zijn niet gaven die komen en gaan. Dat zijn gaven vaak die blijven, die zijn gekoppeld aan personen, aan mensen. Als je kijkt naar apostel. Kijk, natuurlijk, je hebt niet meer de apostolische bediening zoals die was toen in de tijd van Jezus, apostelen. Je had met name 12. Maar de bediening, hij schrijft hier aan de gemeente, de bediening van het apostelschap gaat natuurlijk nog wel door. De gaven, die bepaalde bekwaamheid. De apostel, die vergelijk ik altijd met een duim. De duim, die legt het fundament. De duim legt het fundament. De duim is de enige vinger die alle vingers aan kan raken. Die heeft wat van alles. De profeet is de wijsvinger. Die wijst de richting aan. Die wijst de richting aan. Soms opbouwend, soms misschien wat terechtwijzend, wat de koers betreft. Maar die zegt, hey, wacht even, die kant moeten we uit. Pas op, er gaat dat gebeuren. Die wordt door de Heilige Geest geïnspireerd om ook te waarschuwen. Ook Paulus bijvoorbeeld. Hey, maar straks komt er een hongersnood. Jullie moeten je voor gaan bereiden. Agabus bijvoorbeeld. Een profeet. Die ging ook vaak met de apostel mee. Dan had je de middelvinger, de langste vinger, is de evangelist. De evangelist is degene die echt de ongelovigen op een geweldige manier kan bereiken. Die heeft bepaald charisma waardoor mensen tot geloof komen. Die hoeft misschien maar een hele eenvoudige boodschap te brengen, maar hij gaat bidden, hij gaat een uitnodiging doen. Hup, en het stroomt naar voren met mensen die hun leven aan Jezus wil geven. Maar natuurlijk op kleinschalige schaal kun je ook evangelisten hebben. Het hoeft niet altijd iemand te zijn die hier op het podium staat. Dan heb je de herder. Dat is de ringvinger. De herder is getrouwd met de gemeente. En eigenlijk herder en leraar in het Grieks is één woord. Maar goed, de leraar is natuurlijk de pink die ons oor opent voor het woord van God. Die het woord van God op zo'n wijze kan brengen dat het duidelijk is dat mensen opbouwt, de gemeente opbouwt, ook voor langere termijn. Dus de herderleraar is aangesteld om een groep gelovigen voor langere termijn aan te sturen, te leiden, te voeden, et cetera. Maar nogmaals, apostel is de vinger die alle andere vingers een beetje kan aanraken. En we worden toegerust om toe te rusten. We worden bekwaam gemaakt om te bekwamen. We worden hersteld om te herstellen. We worden getraind om te trainen. Gaven en bedieningen, luister goed, zijn geen speeltjes om mee te spelen voor ons eigen genot. Het zijn instrumenten om bouwstenen te zijn in de bouw van een geestelijk huis. Luister, geestelijke gaven zijn niet bedoeld voor een egotrip van bepaalde gemeenteleden. Ze zijn niet zelfgericht, ze zijn altijd op de ander gericht. En natuurlijk is het goed om ook van God te ontvangen, om helemaal in Gods tegenwoordigheid te zijn. Maar als het daarbij blijft, dan mis je het doel van de werking van de Heilige Geest. De primaire functie, laten we even een stukje onderwijs over de Heilige Geest geven. De primaire functie van de Heilige Geest, wat is dat? Hij kwam om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En uiteraard om Jezus te verheerlijken. Wat gebeurde op de Pinksterdag? De geboorte van de kerk. De heiligen werden vervuld. De gelovigen werden vervuld met de heiligen, gedoopt met de Heilige Geest. Waarom? Om zichzelf lekker te voelen? Om zichzelf fijn, geestelijk? Nee. Ze werden vervuld, bekleed met de Heilige Geest, met kracht, om getuigen te zijn in deze wereld. Om getuigen te zijn, zodat de Heilige Geest kan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Luister, de heilige, het werk van de heilige, de gaven van de heilige. Zij, als God mij gaven geeft, mij een bediening geeft, is dat niet voor mezelf. Nooit. Het is altijd om de ander te dienen. Om de ander op te bouwen. Om de ander misschien terecht te wijzen. Om de ander in alle liefde. Om de ander te stimuleren in zijn of haar geloofsontwikkeling. De gemeente is geen bedrijf waar kiskalveren worden vetgemest. Kiskalveren, wel eens van gehoord? Kiskalveren. Ze worden in een hele kleine ruimte opgesloten. Hun spieren gebruiken ze niet, want daar is geen ruimte voor. En als ze zijn vet gemest op transport gaan, dan komen ze eruit, uit die kist, helemaal wankel. Zo'n kalf of een kip kan amper normaal rechtlopen. Zo kunnen gelovigen opgesloten zitten in de kist van hun privégeloof. In de kist van hun geestelijk subcultuurwereldje, privéleving. Ze worden geestelijk vet gemest, maar ze doen er niets mee. Ik zou willen zeggen, nee, niet kom uit de kast, kom uit de kist. Kom uit de kist. God wil de bedieningen activeren, de gaven vrijzetten tot bloei van de kerk. Tot bloei van de gemeente. Ik wil vragen aan Marieke om even hier te komen. Marieke. Marieke, zullen we haar even een applausje geven? Ja. Marieke is vorige week met een aantal andere jeugdleiders en zo in totaal zo'n 80 tieners, inclusief hulp, leiding, et cetera, naar een jeugdweekend geweest. Ja, en als we het hebben over de diversiteit, ten opzichte van de uniform, de diversiteit van de gemeente, nu ook even onder onze jongeren, misschien kun je daar kort even iets over vertellen. Tot eer van God.
Yes, jullie denken, staat ze weer? Eigenlijk zou Eva hier staan, maar die is ziek, dus ik mag het doen. En ik wil eigenlijk eerst, ik kan heel veel vertellen over het fantastische jeugdweekend wat we hebben gehad. Want dat hebben we gehad. We zijn met een grote groep weg geweest. Het thema was True Freedom en die vrijheid hebben we werkelijkheid zien worden. Maar dat kan ik in woorden niet uitdrukken. Dus ik wil vragen aan alle tieners en leiders die er zijn om te gaan staan. Ik had jullie hierop voorbereid, dus het is geen verrassing. Dankjewel, leiders. Zouden de tieners dat ook willen doen? Dankjewel. Thanks. Ja, kijk, het groeit. Dank jullie wel. Want dit is de generatie, ga lekker weer zitten. Dit is de generatie die de wereld gaat veranderen. Dit zijn... Het raakt me, want er zijn zulke mooie dingen gebeurd vorige week. Maar wat we ook zien, als je het hebt over gaven en talent, is dat er zoveel gaven en talent in deze groep tieners is. We hebben de No Limits Band, die natuurlijk heel zichtbaar is in hun gaven en talent en dat fantastisch doet. Maar we hebben er nog 60 en die zijn fantastisch. En ze hebben allemaal hun eigen gaven en talenten, ze hebben allemaal hun eigen enthousiasme. En vorige week zijn er dingen vrijgezet. Er komt ook wat voorbij. We hebben het gezien. Je ziet het hier met de gastspreker die dan zijn talent inzet. En ook weer om onze jongeren te raken. We hebben een fantastisch team. Jeugdleiders en mensen die extra in zijn gestapt om mee te bouwen. Deze generatie is de generatie die ons op gaat volgen. Dit is de generatie waarin we mogen investeren. En ik heb afgelopen week hebben Eva en ik nog met nog veel tieners gesproken. Dit is de beste foto. Met veel tieners gesproken, met veel ouders. En van daaruit wil ik ook zeggen, want het is een weekend wat levensveranderend is geweest. Het is een weekend wat hart heeft aangeraakt. Maar het is ook een weekend wat dingen in beweging heeft gezet. Wat ertoe heeft geleid dat er ook bij tieners strijd is. Dus ik wil jullie ook aanmoedigen, blijf bidden voor deze groep. Dat ze hun gaven en talenten kunnen inzetten en instappen. En denk je nou, ik heb ook passie en enthousiasme voor tieners. We zijn echt nog op zoek naar mensen met passie voor tieners, met levenservaring die mee willen bouwen. Dus denk je, dat gaat over mij? Zoek me straks even op. Ja, als ik een podium heb, dan pak ik hem.
Amen. Amen. Tot slot, ik stap uit de luiers door me in liefde aan de waarheid vast te houden. Niet langer stuurloos rond te blijven dobberen. Paulus gaat verder, Efezeus 4, vers 14. Dan zijn wij geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobbelen. Met elke wind meewaaien. Met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn. Wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we ons, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Christus. Paulus, hij heeft het hier over het listig en doortrapt zijn van bepaalde mensen. Hij heeft het over het valse spel. Het valse spel dat ze spelen. Letterlijk staat hier dobbelspel. En vals spelen. Met dobbelen. Er zijn sluwe mensen die een bepaalde dwaalmethodiek hebben. Om mensen te verleiden of te misleiden. Soms kunnen het systemen zijn. Paulus vergelijkt het met een dobbelspel dus. Waarbij vals wordt gespeeld. Als ik alleen maar kijk naar de media. De invloed van media. De invloed van sociale media. Is gigantisch op ons leven. Er worden zoveel leugens verspreid of verdraaid. En er is iets vreselijks gebeurd een aantal weken geleden, 7 oktober. Iets wat de geschiedenis veranderd heeft. 1400 mensen, Joden, werden afgeslacht. Zomaar, random. En ik heb het niet over allerlei politieke invullerij en interpretaties en dat soort zaken. 14 onschuldige Joden werden gewoon bruut, barbaars afgeslacht. En als je nu naar de media luistert, leest, kijkt, hoort, dan zie je alleen maar leuzen over hoe Israël genocide pleegt en Palestijnen dood op dit moment. Dan denk ik, wacht even. Worden hier niet de feiten een beetje verdraaid? En natuurlijk, we moeten echt bidden over de Palestijnse bevolking en de burgers. Maar terwijl het Israëlische leger gericht Hamas wil treffen, een terreurorganisatie die zich verbergt onder ziekenhuizen in tunnels, Palestijnse bevolking niet spaart de Hamas, maar opoffert voor hun diabolische doelstellingen. Mensen die zelfs willen vluchten, Palestijnen naar het zuiden van de Gaza, worden koelbloedig neergeschoten door Hamas zelf. Maar dat hoor je niet, of amper. Dat Hamas de bevolking als menselijk schild gebruikt, hoor je ook nauwelijks. En trouwens, Hamas wil helemaal geen twee-staten-oplossing. Hebben ze al een paar keer geweigerd. Ze hebben alleen nog maar één doel voor ogen. Is vernietiging van de Joden en Israël. Gesponsord door Iran. Hoe gaan wij daarmee om als christenen? Ik heb gisteren op de conferentie, daar mocht ik afsluiten, heb ik ook gebeden voor Israël. We kunnen heel wel mooi zijn met kerkje bouwen, wat heel belangrijk is. Maar Israël is onze oudere broer. En we hebben een opdracht als kerk, als christenen, om Israël tot jaloersheid te verwekken. En dat doen we niet door alleen maar ze te veroordelen of weet ik wat. Dat doen we door natuurlijk allereerst voor ze op de bres te staan. Maar ook een geluid te laten horen. Van jongens, wat er daar gebeurt, die propaganda, dat valse spel klopt niet. Het antisemitisme, dat duikt weer op. Dat schiet als paddenstoelen weer van de grond. Wij moeten ook als kerk, als christen durven een tegengeluid te laten horen. Natuurlijk met respect voor alle mensen. Met liefde voor alle mensen. Maar tegelijkertijd de waarheid vasthouden. De waarheid vasthouden, lieve mensen. God wil dat we als een stabiel schip gaan worden in ons geloof. Als gemeente. Weet je wordt niet meer als een stuurloos schip heen en weer geslingerd. Als je vasthoudt aan de waarheid. De beste remedie tegen dwaling is de waarheid in liefde blijven spreken en groeien naar Christus toe. Want de waarheid verbindt, maar de leugen splijt. Daar heb je elkaar voor nodig. Weet je, een geïsoleerd christen kan niet groeien zoals God dat wil. Je hebt anderen nodig om te kunnen dienen. Maar ook om stabiel te blijven in het geloof. Efezeus 4, vers 16. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang. En wordt het ondersteund en bijeen gehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op zijn eigen wijze bij tot de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Weet je, niemand heeft alles. Niemand heeft alle gaven. En alle kundigheid. En alle wijsheid. En ieder krijgt van de geest een deel om het geheel te verrijken. En elk lid oefent een kracht uit. Jong en oud. We oefenen een kracht uit wanneer ieder op eigen maat meewerkt. Weet je, de liefde van God is uiteindelijk de bloedcirculatie in het lichaam. Te midden van al die banden en pezen. We kunnen nog zoveel talent hebben, nog zoveel gaven en bediening in de gemeente, maar als we de liefde niet hebben, zijn we niets, zei Paulus. Weet je, sommige mensen zeggen tegen mij, en ik begrijp het ook wel door teleurstelling, door wat dan ook, dat ze geen kerk meer nodig hebben om te geloven. Dan zeggen ze, ik hoor tot de onzichtbare kerk. Maar mijn vraag is dan, wanneer komt die onzichtbare kerk bij elkaar? Wie zijn dan de leiders? Waar zijn dan de gaven en de bedieningen? Zijn die ook onzichtbaar? Aan wie leg jij rekenschap af? Wie corrigeert je? Wie rust je toe? Onzichtbare gemeenteleiders? Onzichtbare apostelen, evangelisten, herders en leraars en profeten? Nee. Hé, wacht even, wie trouwt jou? Wie draagt en waar dragen je kinderen op? Wie doopt je? Wie begraaft je? De onzichtbare voorganger? In een onzichtbare kerk? De kerk van Jezus, lieve mensen, dat is heel duidelijk hier, is zichtbaar. Is dynamisch. En wordt vervuld met Gods kracht. Weet je, een volwassen christen erkent dit feit. Ondanks ook de gebreken die er kunnen zijn. Ook al zijn er soms oneffenheden in het lichaam. Soms ziekte. Maar het lichaam groeit als elk lid meegroeit. Dus kies om uit de luis te stappen. Die speen. Spuug hem uit. Lieve mensen, zullen we gaan bidden. Zullen we ons over de buigen. En bid met me mee. Bid met me mee. In je hart. Kies, ik kies. Maak die bewuste keuze. Ik kies om uit de luis te stappen. Door vol ijver te gaan wandelen in balans en in lijn met mijn roeping. Dat is een karakter die God verheerlijkt. Ik kies om dienend te gaan wandelen in de gaven die de Heilige Geest mij geeft tot opbouw van de gemeente. Ik wil geen ijzelganger zijn. Ik wil geen egotripper zijn. Ik wil een dienaar van de levende Heer zijn. Met het oog op het lichaam van Christus, het welzijn, de groei van de kerk. Want in de kerk wordt de hoop van Christus openbaar gemaakt. De heerlijkheid van Jezus onder u, binnen de gemeente. Om een licht te zijn in deze wereld, een baken van hoop. En ik stap uit de luis door ten derde, mij in liefde aan de waarheid vast te houden. In liefde te blijven spreken. Niet langer stuurloos te blijven. Blijven ronddobberen, heen en weer slingerend. Niet langer zonder ruggengraat, instabiel, onzeker, lauw en slap. Maar vol waarheid, in liefde en genade. In Jezus' naam. Wees zo gezegend als je die keuzes hebt gemaakt. En ook ter voorbereiding van het avondmaal. Leg de leugens af. Leg dat oude kleed van die oude mens neer. Trek die grafkleren uit. Je bent opgewekt met Christus te zetelen. Maar ook om in hem en vanuit hem te wandelen. In Jezus' machtige naam. Amen.